gemeente, op de ledenvergadering van afgelopen woensdag is broeder L.G. Albrechts tot diaken gekozen. Broeder Albrechts heeft enkele dagen bedenktijd gevraagd. Laten we samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 38. We zingen de versen 1 en 2. Groot en eeuwig opperwezen, zeer te vrezen, straf mij in uw gramschap niet. En vers 2, want uw pijlen doen mij dragen, bittere plagen, zij doorgrieven vlees en been. Psalm 38, 1 en 2. Gemeente, in deze Goede Vrijdagdienst willen wij eerst ons geloof belijden. En dat doen wij met de woorden van artikel 21 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, van de voldoening van Christus, onze enige hoge priester voor ons. En daarna zingen wij Psalm 45, het eerste vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. Psalm 45, het eerste vers, nadat wij eerst belijdenis gedaan hebben met de woorden van artikel 21 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En dat handelt over de voldoening van Christus, onze enige hoge priester voor ons. Wij geloven dat Jezus Christus een eeuwige hoge priester is, met ede naar de ordening van Melchizedek, en zichzelf in onze naam voor zijn vader gesteld heeft, om zijn toorn te stillen, met volle genoegdoening, zichzelf opofferende aan het hout des kruises, en vergietende zijn dierbaar bloed tot reiniging onze zonden, gelijk de profeten hadden voorzegd. Want er is geschreven dat de straf die ons de vrede aanbrengt op de zonen Gods was, en dat door zijn striemen ons genezing is geworden. Hij ter slachting geleid is als een lam, met de misdadigen gerekend, en als een kwaaddoener veroordeeld door Pontius Pilatus, hoewel hij hem onschuldig verklaard had. Zo heeft hij dan wedergegeven wat hij niet geroofd had, en heeft geleden, hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, en dat zowel in zijn lichaam als in zijn ziel, gevoelende de schrikkelijke straf die onze zonden verdiend hadden, zodat zijn zweet werd gelijk droppelen bloeds op de aarde aflopende. Hij heeft geroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En heeft zulks alles geleden tot vergeving onze zonden. Daarom zeggen wij wel terecht met Paulus, dat wij niet anders weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Wij achten alle dingen voor drek, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus onze Heere. Wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden en hebben niet van noden enig ander middel te zoeken of uit te denken om ons met God te verzoenen, dan alleen deze enige offerande, eenmaal geschied, door welke de gelovigen in eeuwigheid volmaakt worden. Dit is ook de oorzaak waarom hij door de engel Gods genaamd is Jezus, dat is zaligmaker, overmits hij zijn volk zou zaligmaken van hun zonden. Gemeente, de schriftlezing vanavond vindt u in Psalm 69. En wij lezen de versen 1 tot en met 10. Psalm 69, de versen 1 tot en met 10. En daar lezen wij het woord van de Heere. Een psalm van David voor de opperzangmeester op Shoshanim. Verlos mij, o God, want de wateren zijn gekomen tot aan de ziel. Ik ben gezonken in grondeloze modder, waar men niet kan staan. Ik ben gekomen in de diepten der wateren, en de vloed overstroomt mij. Ik ben vermoeid van mijn roepen, mijn keel is ontstoken, mijn ogen zijn bezweken. Daar ik ben hopende op mijn God. Die mij zonder oorzaak haten, zijn meer dan de haren mijns hoofds. Die mij zoeken te vernielen, die mij om valse oorzaken vijand zijn, zijn machtig geworden. Wat ik niet geroofd heb, moet ik alsdan wedergeven. O God, gij weet van mijn dwaasheid en mijn schulden zijn voor u niet verborgen. Laat hen door mij niet beschaamd worden die u verwachten, o Heere, Heere der Heerscharen. Laat hen door mij niet te schande worden die u zoeken, o God Israëls. Want om uwentwil draag ik versmaadheid. Schande heeft mijn aangezicht bedekt. Ik ben mijn broederen vreemd geworden en onbekend aan mijn moeders kinderen. Want de ijver van uw huis heeft mij verteerd. En de smaadheden dergenen die u smaden zijn op mij gevallen. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking is vers 10. Het laatste vers, vers 10, want de ijver van uw huis heeft mij verteerd. En de smaadheden dergenen die u smaden, zijn op mij gevallen. In ons gebedgemeente willen wij dankzegging doen voor broeder en zuster Rien en Leni Fink, omdat zij afgelopen 27 maart 55 jaar getrouwd mochten zijn. Zullen wij samen de Heere bidden. Eeuwige en heerlijke God, we hebben zojuist beleden wat u gedaan hebt op Goede Vrijdag. We hebben zojuist ook een gedeelte uit het Lijdensevangelie van de Heere Jezus gelezen uit de psalmen. En de Heere, nu zijn wij samengekomen om dat woord te ontvangen. En daartoe hebben wij toch nodig de werking van uw Heilige Geest. Dat hebben wij altijd nodig. Want van nature begrijpen wij de schriften niet. Van nature is ons verstand verduisterd en ons hart gesloten. En we belijden u onze onwilligheid en onze gebreken, onze overtredingen van uw geboden. En we belijden u onze verdorvenheid. En dan begrijpen wij het niet, Heere Jezus, dat u wilde afdalen naar deze wereld voor zulke mensen. Geen aardige mensen, geen mensen die hartelijk waren en die u verwelkomd hebben. Nee, wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons eniegelijk naar zijn eigen weg en wij hebben allen u verlaten. Want er is niemand die God zoekt, ook niet tot één toe. Allen zijn zij tezamen afgeweken. En daar horen wij allemaal bij. En nu overdenken wij dat wonder, dat u niet alleen vlees bent geworden, maar dat u de schuld van uw volk op u genomen hebt. En dat uw bloed en uw offer, Heere Jezus, genoeg is voor heel de wereld. Dat een ieder die onder het evangelie verkeert, wordt uitgenodigd om op dat bloed te letten en om tot u te komen. Heere, zo naderen wij tot u. En wij bidden u, doe ons komen tot u. Wek onze harten op om tot u uit te gaan. Ook al verdienen wij het helemaal niet en verdienen wij het allerminst. Ook al hebben wij zwaar tegen al uw geboden geschonden. U zegt het tot een ieder van ons komt, laat ons tezamen rechten. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. En zo mogen wij, Heere, uw heilige naam aanroepen. Wij bidden u of u ons licht wil geven op uw lijden en sterven, op de ijver die u had voor het huis van uw vader, waardoor u verteerd werd. En dat de smaadheden van hen die u smaden, op u gevallen zijn. Heere God, verlicht ons verstand, leid ons in uw waarheid. Wij bidden u, Heere, dat uw woord een kracht mag zijn tot zaligheid, een kracht tot bekering. Dat wij verootmoedigd mogen worden en vernederd mogen zijn. En dat wij u mogen zien in uw schoonheid. Want toch bent u vol schoonheid. Niet voor het menselijk oog, maar wel voor het oog van de ziel. Van uiterlijk was er geen schoonheid meer aan u. En toch bent u de schoonste onder de mensenkinderen. Want u leidt daar, Heere, om ons eeuwig bij u te kunnen brengen. U zij al de eer en de lof en de aanbidding. O Heere, geef dat wij mogen leven voor u. Niet meer voor onszelf, maar dat u de eerste plaats inneemt in ons hart en ziel en leven. Trouwe God, laat dat de vrucht mogen zijn van deze Goede Vrijdag. Laten we iets van die ijver voor uw huis mogen voelen en ervaren in ons eigen hart. Dat uw huis, ja dat huis in de hemelen, ons dierbaar mag zijn. Dat de gemeente waar u ons geplaatst hebt, ons dierbaar mag zijn. Wij bidden u, Heere, om uw waarheid en om uw genade. Ook aan uw dienaar om trouw uw woord te verkondigen en te blijven verkondigen. Help ons te luisteren, Heere, en te buigen voor de majesteit van uw woord. Wil ons uw zegen geven. En Heere, geef dat wij een goede overdenking mogen hebben van uw lijden. De moeite die u hebt doorstaan, dat wij niet begrijpen. Heere, wilt u de sluier iets wat omhoog tillen vanavond. Opdat wij diep verootmoedigd mogen worden. Trouwe God, gedenk hen die thuis meeluisteren. Bezoek hen met uw heil. En geef hen een toegewijd hart in het luisteren. Gedenk hen in de gemeente die het moeilijk hebben. Die misschien eenzaamheid kennen. Verdriet. Of misschien onbegrip ervaren in hun leven. Of huiselijke moeite doormaken, Heere, ontferm u over hen. We willen u opdragen onze broeder Leen Albrecht, die verkozen werd tot diaken. Heere, wilt u hem licht en genade geven, dat hij met lust en met volle vrijmoedigheid de roeping die u tot hem laat uitgaan, mag aanvaarden. En dat hij het als zijn taak en roeping mag zien om u met hart en ziel te dienen in het ambt van diaken. Stel hem tot rijke zegen, Heere. Gedenk ook broeder Gerben But, die niet verkozen werd. Wilt u ook hem nabij zijn, hem leiden door uw woord en geest, in het midden van de gemeente ook tot zegen stellen. Heere God, wij willen ook nogmaals opdragen de rouwdragende familie, Janssen, Nelis, De Geus. Afgelopen week stonden wij aan het graf van hun geliefde grootmoeder en overgrootmoeder. En Heere, we dragen deze familie u op. Wilt u de lege plaats opvullen? En wilt u licht en zicht geven over graf en dood heen, omdat u, Heere Jezus, door uw lijden en sterven de dood hebt overwonnen. U bent een heerlijke zaligmaker. Uw naam is Jezus, want u zult uw volk zalig maken van hun zonden. Ja, dat doet u volkomen. Het is 100% uw werk. Hoe heerlijk zijt gij. Heere, laten deze zaken ook tot troost voor deze familie mogen zijn. We willen u, Heere, ook opdragen onze broeder en zuster Fink. U hebt hen zo rijk gezegend. 55 jaar mogen ze aan elkaar verbonden zijn in het huwelijk. Hoe groot zijt gij, hoe rijk in uw trouw. En ook zij hebben dagen van ziekte en zorg meegemaakt. Maar u hebt hen door alles heen geleid en gezegend. En nu mogen ze deze vreugdevolle jubileum vieren in de kring van hun kinderen, klein en achterkleinkinderen. Heere, laten zij op u gericht mogen zijn voor de tijd die u hen nog samen geeft, dat ze mogen leven voor u en dat ze gericht mogen zijn op dat heerlijk leven dat u hebt weggelegd voor allen die u vrezen. En dat kan alleen maar zijn wanneer wij gericht zijn op u, dat u onze toevlucht, onze hoop en verwachting bent. Laten zo deze broeder en zuster tot u mogen inkeren. Zegen hen in uw genade. Heere, wij bidden u voor de vervolgde kerk, voor de kerk die in nood is en zelfs rondom deze dagen misschien wel meer belaagd worden door geweld. Maar wilt u uw engelen gebieden dat uw kinderen beschermd worden, dat overal uw naam aangeroepen mag worden en dat de kerkdiensten niet verstoord zullen worden, maar dat uw heerlijk evangelie van verlossing door uw offer rijk verkondigd mag worden. Breng nog velen tot bekering, ook onder de vervolgers. Heere, draag zo de ondergrondse kerk. Zie ons allen aan in uw barmhartigheid en zegen ons in deze dienst om Christus wil. Amen. Gemeente, de eerste collecte is bestemd voor de ondergrondse kerk en dat is ook de enige collecte. Eén collecte voor de ondergrondse kerk. En dan zingen wij Psalm 22, de versen 1 en 3. 22, 1 en 3. Geliefde gemeente, Psalm 69 draagt de aanduiding op Shoshanim. Dat betekent op de leliën. Dat was waarschijnlijk de melodie. Maar dit is ook de titel van de psalm. Het is een lelie. En dan mogen we zeggen dat deze psalm een lelie is uit het dal. Schoon en mooi. Het is een lelie onder de doornen. En we zien deze lelie bloeien in de hof van Gethsemane. En we zien deze lelie bloeien op de hoofdschedelplaats buiten Jeruzalem. Want waar gaat het hier om in Psalm 69? Jazeker, het gaat hier over David en wat hij beleefd heeft. Dat zien wij bijvoorbeeld duidelijk in vers 6, waar David zijn dwaasheid en zijn schuld beleidt voor de Heere. David heeft het moeilijk gehad door vervolging. Maar er zijn ook teksten hier die niet op David slaan. Wij weten niet dat ze David edik te drinken gegeven hebben. En er is meer beeldspraak hier van diep lijden. Dat we toch niet terug kunnen vinden in het leven van David. Maar David was ook een profeet. Hij getuigde het zelf op zijn sterfbed. Dat de profeet des Heren door hem sprak. Dat de geest des Heren door hem sprak. En zo was David een profeet. En zo ziet deze Psalm 69 op de profetie van wie? Van de Heere Jezus Christus. Want deze psalm wordt ook verschillende malen aangehaald in het Nieuwe Testament. En dan met name vers 10, onze tekst. En dan wordt het duidelijk betrokken op de Heere Jezus Christus. En zo zien we dat deze psalm uiteindelijk tot vervulling is gekomen in de Heere Jezus Christus. Hij is de gekruisigde en hij alleen kon het zeggen. In mijn dorst hebben zij mij edik te drinken gegeven. Dat vindt u hier in vers 22. Ja, de voetstappen van de Heere Jezus gaan dwars door deze psalm heen. En laten wij enkele van die voetstappen proberen na te volgen. En laten wij beseffen dat wij nu in het heilige der heiligen zijn. Van het lijden van Christus. Want alleen de Heere Jezus kon het zeggen. In vers 3 dat hij gezonken was in grondeloze modder. Jeremia werd ook eens in een put geworpen. En zijn voeten zonken in de modder van die put. Maar dat was geen grondeloze modder. Hij bleef erin steken. Maar de Heere Jezus is weggezakt in grondeloze modder. Hij is weggezakt onder de toren van God. De diepten der wateren, daar is hij in gekomen. En de vloed heeft hem overstroomd. Wat wij hier zien in vers 3 en in vers 4. Ik ben vermoeid van mijn roepen. Hoe heeft de Heere Jezus daar geroepen vanaf het kruis om het evangelie, het kruisevangelie ons te verkondigen. En te midden van al die nood waarin hij is, blijft hij hopen op zijn God. In de Godverlatenheid heeft hij het toch uitgeroepen, mijn God, mijn God. Maar zijn God had hem verlaten. Hij hield vast aan zijn God. Maar zijn God hield toen niet vast aan hem. Hij verliet hem. De Heere Jezus was toen alleen in de buitenste duisternis. En we zien vers 5 ook betrekking hebben op de Heer Jezus Christus, die mij zonder oorzaak haten zijn meer dan de haren mijns hoofds, die mij zoeken te vernielen, die mij om valse oorzaken vijand zijn machtig geworden. Wat ik niet geroofd heb, moet ik alsdan wedergeven. En dat hebben we ook beleden in artikel 21. Diezelfde woorden worden daar, meen ik, aangehaald. Maar de Heere had nooit de eer van God geroofd. De Heere Jezus had zich nooit vergrepen aan één van de geboden van God. Maar nu moet hij terughalen wat hij nooit terugbetalen, wat hij nooit geroofd had. Hij moet boeten voor de zonde van zijn volk. En allen haten hem, allen bespotten hem. In vers 8 en 9, want om uwentwil draag ik versmaadheid. Schande heeft mijn aangezicht bedekt. Ik ben mijn broederen vreemd geworden en onbekend aan mijner moeders kinderen. En dit wordt dan alles uitgewerkt in vers 10. Want de ijver van uw huis heeft mij verteerd. En de smaadheden dergenen die u smaden zijn op mij gevallen. En op deze Goede Vrijdag, wat de betaaldag is van de kerk, de dag waarop de Heere Jezus de schuld van zijn volk betaald heeft, willen wij dit vers 10 overdenken. En we schrijven dan boven de preek: Christus draagt de smaadheid van zijn volk. En we denken na over zijn smaadheid, zijn verlangen en zijn liefde. Christus draagt de smaadheid van zijn volk. We denken na over zijn smaadheid, zijn verlangen, zijn liefde. De tekst spreekt dus over smaadheid. Dat is schande en schaamte. Dat iemand te kijk gezet wordt voor iedereen. En dat de mensen je zo allemaal kunnen zien in je schande. Dat is de schande van iemand die vreselijke dingen gedaan heeft. En waar iedereen op neerkijkt. En dat waren de smaadheden die over de Heere Jezus kwamen. En de Heere Jezus heeft die smaadheid gedragen. Want de mensen waren tegen hem. Het kan zo zijn dat mensen met de mond belijden dat God de eer moet hebben, maar wanneer Gods wet zich aan hen voorstelt, dan gaan ze tegen Gods wet in. En wanneer ze weten wat het werkelijk betekent om heilig te leven voor de Heere, dan willen ze daar niet aan, dan verzetten ze zich ertegen. Zo schrijft Calvijn dat in zijn commentaar. Mensen verzetten zich tegen God en tegen zijn wet. En daarmee doen ze de Heere Gods smaadheid aan. Ze bespotten de Heere. Ze haasten zich om tegen zijn wet in te gaan. Dat zijn hun zonden. En al die zonden. En al dat tegen Gods wetten ingaan. Dat werd allemaal gelegd op de Heere Jezus. En hij was alleen. Allen waren tegen hem. Smaadheid werd hem aangedaan. We zien twee dingen. We zien de smaadheid van zijn volk, wat zij tegen God gedaan hadden. Hun zonden, hun afmakingen, hun tekorten, die worden allemaal op de Heere Jezus geladen. Hij draagt hun schuld. En daarnaast zien we ook dat ze hem smaadheid aangedaan hebben. Terwijl hij nooit iets verkeerds gedaan had. Ze hebben hem bespot, hem smaadheid aangedaan. Lasteringen tegen hem uitgesproken. En dit alles werd op de Heere Jezus gelegd. De overtredingen van zijn volk, waarmee zij Gods wetten veracht hebben. En de smaadheden die ze hem hebben aangedaan. De smaadheid die een zondaar moest ontvangen. Dat hij een schouwspel zal worden voor de engelen en voor de mensen. Voor wat zij verkeerd gedaan hebben. En dat ze daarom smaadheid verdienen te lijden. Die straf, dat wordt gelegd op de Heer Jezus. En daarom wordt Hij gesmaad. Wordt Hij uitgelachen. Wordt Hij bespot. En die vreselijke last heeft de Heer Jezus gedragen op Goede Vrijdag. Toen moest al dat schuld betaald worden. En daarom moest Christus aan dat kruishout geslagen worden. De toren van God vanwege de zonde van zijn volk werd op hem uitgegoten. Vers 8. Want om uwentwil draag ik versmaadheid. Vers 10. De smaadheden van hen die u smaden zijn op mij gevallen. En dat gedenken we juist op de Goede Vrijdag. Hoe de toren van God over hem kwam, dat hij deze de hoge priester is, die het enige offer moet brengen als betaling voor de schuld. Maar deze hoge priester is tegelijkertijd ook het offer. Hij moet het betalen. En zo moest de Heer Jezus de wil van zijn Vader doen. Dan had hij heel zijn gedurende zijn dienstwerk op aarde gedaan. Hij had het woord van God aan hen verkondigd. Hij deed wat God hem opgedragen had. Hij deed de wil van zijn Vader. En de mensen werden boos op hem. Ze wilden hem herhaaldelijk doden. Ze wilden hem stenigen. Ze wilden hem van de steilte afdrukken. Ze hebben herhaaldelijk dat geprobeerd. En herhaaldelijk hebben de vijanden bedacht hoe ze hem konden vangen, hoe ze hem konden doden. Smaadheid werd op Christus uitgegoten. En zie dan hoe ze de Heer Jezus bespot hebben. Hoe de soldaten hem schande hebben aangedaan. Hoe zijn lichaam werd doorploegd met die harde Romeinse geesels. Hij was zo bedekt met wonden dat Pilatus hem toen aan het volk voorstelde. Want Pilatus wilde hem eigenlijk loslaten. En hij was zo toegetakeld. Hij stelde hem voor aan het volk terwijl hij overladen was met al zijn bloedige wonden. En toen zei Pilatus, zie de mens. En toen riep het volk, kruist hem, kruist hem. En dat leeft helaas in ons aller hart. Wanneer wij niet willen dat de Heere koning over ons leven is, dan zeggen wij ook in feite weg met hem, kruist hem. Het liefst willen wij allemaal God zijn. En dat is onze ellende, dat is onze zonde, dat is onze schuld, daar moeten we aan ontdekt worden. Hebt u het al gezien? Als een schok. Dat zo erg is de zonde. En als we nadenken over de smaadheden die over de Heer Jezus werden uitgegoten, dan zien we hoe ze hem zijn kleding hebben uitgetrokken. Dat ze hem naakt te kijk gesteld hebben aan het kruis. Dat hij daar zichtbaar was voor iedereen. De smaadheid die had moeten vallen op zijn volk. Zijn volk dat zelfs de kleding niet waardig was. Die smaadheid kwam op hem. En daar hing hij. En het volk zag hem aan. De koning der koningen. De schepper van hemel en aarde. De Heere der heerscharen. Waarvan de engelen zeiden, heilig, heilig, heilig is de Heere der heerscharen. Die heerlijke God die eens verschenen was aan Mozes in de brandende braambos. Mozes, kom niet verder. Doe de sandalen van je voeten. Dit is heilig grond. Die God hangt daar aan het kruis in zijn naaktheid, in zijn schuld. Omdat wij daar verdienen te hangen. Ze stonden allemaal naar hem te kijken. Misschien hebt u het wel eens meegemaakt dat u ergens kwam. Misschien wel in een andere kerk, een keer op bezoek of zo, en dat de mensen naar u keken. Geen mens zei, wie bent u, waar komt u vandaan? Ze keken alleen maar naar u. Beetje onprettig. Wat zal er voor de Heer Jezus geweest zijn? Hij was ook mens. Het staat in de Lijdensevangelie, en zij keken naar hem. Er zijn momenten, dan wilt u niet dat iemand naar u kijkt. Ze keken allemaal naar hem. De smaadheid. Onze smaadheid. Onze schande. Door de val in Adam moeten wij ons schamen. Wij verdienen te kijk gezet te worden voor alle mensen. Maar hier zien wij de Heer Jezus die de schande van zijn volk op zich genomen heeft. Er is niets wat een mens meer tot schande maakt dan de zonde. En hier werd de Heer Jezus tot zonde gemaakt. Opdat er voor u en voor mij verlossing was van onze schande en schaamte. En dat er voor onze redding zou zijn uit onze ellende. Het wonder dat Jezus smaadheid wilde lijden. En die smaadheid was zo erg dat zijn broeders hem aanvankelijk niet eens geloofd hadden. En die smaadheid kwam ook van zijn discipelen. Ze hebben hem immers allemaal verlaten. Verloochend. Eén uit hen kring heeft hem verraden. Een ander heeft hem verloochend, zelfs met vloeken. Zo werd hij een vreemde en onbekend aan zijn broederen. En wij hebben die smaadheid hem aangedaan. Want wij zijn tegen God opgestaan. Weet u, de Heere kent al onze gedachten. Daar zijn we ons bewust van. Maar daar denken we vaak niet aan. Dat de Heer onze gedachten kent. De Heere ziet dwars door ons heen. Hij weet waar we mee bezig zijn. De Heere kijkt niet. De Heere kijkt achter ons uiterlijk net vertoon. Hij kent al onze zonden. Wat zou het nou toch goed zijn op Goede Vrijdag en op elke dag van het jaar ons te vernederen vanwege de smaadheid die wij hem hebben aangedaan. En dat wij hem belijden, het waren mijn zonden, Heere Jezus, die u dit aandeden. En dan zien we Christus in zijn lijden. En dan beseffen we, ik had daar zo moeten lijden. Als u daar zicht op krijgt, dan wilt u de schuld niet meer bedekken. Maar dan wordt u zo klein, dan gaat u zeggen, Heere, wijs de schuld maar aan. Alles moet weg. Mijn leven moet anders worden. Het moet vernieuwd worden. Wijst u maar de zwakke, de zieke, de slechte plekken aan. Ook al is het pijnlijk voor mij om dat te zien. Heere, laat het ontleed messen maar ingaan. En snijd maar diep met uw woord. Want ik weet dat u het doet uit liefde. En ik heb het zo nodig mezelf te kennen zoals ik ben. Opdat ik klein zou worden. En dat ik zou leren tegen de zonde te strijden. Want zo alleen kan ik volkomen verlost worden. Want door uw smaadheden kan ik verlost worden. Ja, laten we ons dan maar diep vernederen voor deze God. Laten we ons maar schamen voor zijn aangezicht. In de binnenkamer, niet voor de mensen, maar alleen voor God. En dan belijden, het waren mijn zonden. Dan schaamt de mens zich voor zijn schandalig gedrag. De vloed van Gods toren overstroomde hem. Vanwege onze zonden. Laten we daarom onze zonden haten. En hem bidden om genade. Om hem aan te kleven. om hem als onze borg te kennen. Zijn smaadheid, maar we zien ook zijn verlangen. Want wat was het verlangen van de Heer Jezus? Waar verlangde hij naar? Vader, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb uw woord de mensen bekendgemaakt. Ik heb u hen verkondigd. Wat wilde de Heer Jezus? Zijn God verkondigen. Zijn Vader. Dat God de eer en de heerlijkheid zou ontvangen. Dat aan het recht van God genoeg gedaan zou worden. Dat het recht van de Heere God verheerlijkt zou worden. En zo wilde de Heere Jezus daar alles voor doen. En zo wilde hij daar ook voor lijden en sterven. En zo werd de Heere Jezus verteerd door zijn verlangen. Dat verlangen, dat verteerde hem. De ijver voor God heeft hem verteerd. Het was als een kaars. Een kaars dat zichzelf verteert. En uiteindelijk blijft er niets meer over dan een klein beetje kaarsvet. Bijna niets meer over. Zo was het met de Heer Jezus Christus. Hij heeft zichzelf ontledigd. Hij heeft zichzelf vernietigd. Aan het kruis heeft hij geen heerlijkheid meer. Daar krijgt God al de eer. Daar komt God aan zijn recht. Daar wordt het recht van God bevredigd. En zo moet het. Want dat recht van God is goed. God is goed. Zijn wetten kunnen niet ongestraft geschonden worden. Maar zo heeft de Heer Jezus daar aan het kruis niets meer. Hier is hij als een worm geworden. En geen man. Iedereen kan hem zomaar vertreden. Ze doen met hem wat ze willen. Hij werd verteerd door de ijver voor de Heere, zijn God. Hier zijn mensen die worden verteerd door hun lusten. Anderen worden verteerd door hun begeerten. Er zijn ook mensen die worden verteerd door hoogmoed. En ze vallen. En de Heer Jezus werd ook verteerd. Maar hij werd verteerd door de ijver voor het huis van de Heere. Hij ijverde voor de naam van God en voor de eer van God. En hierbij ging het de Heere Jezus niet zozeer om wat mensen hem aangedaan hebben. Maar het ging hier om de eer van zijn God. Daarvoor wilde hij juist lijden. Daarvoor wilde hij de smaadheid dragen. Hij had een ijver voor de heilige naam van God. Dat motiveerde hem boven alles. Hij wilde de smaadheid van zijn volk dragen. Maar daarbovenuit wilde hij juist God verheerlijken met zijn dood. En dat is het hoogste wat de mens kan doen. God moet alle eer en lof ontvangen. En dat heeft de Heer Jezus volmaakt gedaan. En gemeente, wij moeten ook iets van die ijver voor God en voor zijn huis kennen. Dat is een ijver die door de wereld niet begrepen wordt. Wanneer u liefde hebt tot de Heer en tot zijn eer. Wanneer u liefde hebt tot zijn kerk en dat u daar zoveel voor wilt doen. En wanneer u liefde hebt voor dat hemelse Jeruzalem en voor de vergadering van al Gods kinderen. Dat u daarvoor bidt en dat dat het belangrijkste in uw leven geworden is. Dat zijn kerk mag bloeien. Dan wordt u door mensen niet begrepen. Ja, dan wordt u tegengewerkt door mensen. Dan wordt u ook bespot door mensen. Door mensen die in het kwaad leven. Of door mensen die schijnheilig zijn. Maar Gods kinderen hebben een verlangen dat God verheerlijkt wordt. En wanneer u iets kent van dat verlangen dat de Heere verheerlijkt wordt, dan krijgt u de mensen tegen. En dan gaan ze u vervloeken. Dat heeft de Heere Jezus volkomen meegemaakt. En toch bleef de Heere Jezus ijveren voor de Heere, want hij wilde God verheerlijken. Daartoe was hij gekomen in deze wereld, dat was zijn verlangen. Dat zijn huis vol zou worden. Dat het huis van zijn vader vol zou zijn. Want de ijver van uw huis zou hem verteren. Dat wordt later aangehaald in Johannes 2. En ook Romeinen 15 verwijst naar deze tekst. Dat is heerlijk wanneer een mens zoveel liefde heeft tot de Heere, dat hij er iets van verstaat, van de ijver die hem verteerd had. Er zijn mensen, die noemen wij de groten in Gods koninkrijk, die alles ervoor over gehad hebben, die goed en bloed ervoor over gehad hebben, opdat God verheerlijkt zou worden. En eigenlijk moet iets van die ijver gelegd worden op al Gods kinderen. Dat kan niet anders. Als u God lief hebt boven alles, en zo werkt Gods geest, dan krijgt u ook de smaak van deze ijver. Dan bidt u voor het welzijn van de gemeente. Dan bidt u voor uw broeders en zusters. Dan verlangt u naar Gods woord. Dan gaat dat woord u lezen. Dan wordt u gedreven door Gods geest, dan hongert en dorst u naar de gerechtigheid. Hebt u een droefheid over de zonde, dan ervaart u een liefde tot de Heere, want die ijver begint in u te werken. En dat is zo heerlijk. Dat geeft vulling in het leven. En dat is een voorbereiding voor de hemel straks. Zo werkt God. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Dat is iets van die ijver die de Heere Jezus had. We zien het in de Bijbel ook opgetekend. We weten van Psalm 119 dat David zo ijverde voor de Heere dat hij soms 's nachts opstond uit zijn slaap om te bidden. En David zegt het zelf verderop in Psalm 119, vers 139. Mijn ijver heeft mij doen vergaan. Dat was de ijver voor het huis van de Heere. En we lezen van de apostel Paulus, hoe Paulus zich strekt naar hetgeen voor hem ligt, naar de prijs der roeping Gods. Dat is een beeld van hardlopers in de wedstrijd die jagen naar het einde. Om Christus te kennen en de kracht van zijn opstanding in zijn leven. Dat is de ijver die Paulus had. Maar we denken ook aan de profetes Anna. Die niet uit de tempel week. Maar ze diende God met vasten en bidden dag en nacht. En we weten van velen van Gods kinderen dat ze verteerd wilden worden in de dienst van de Heere. En ook al werden ze gemarteld of waren ze vermoeid of hadden ze een zwakke gezondheid. Ze wilden de Heere dienen met al hun krachten. En dat zien we dan volmaakt in de Heere Jezus Christus. En heel de geschiedenis door waren er mensen die smaadheid bereid waren te dragen. We weten van de Franse hugenoten dat wanneer ze verboden werden de schrift te lezen, dat ze juist meer ijver hadden om de schrift te lezen. Dat al de smaadheid en al de dreigingen en de tegenwerkingen werkt alleen maar uit. Dat het kind van God met meer toewijding heilig zoekt te leven. En dat juist door deze moeite en verdrukkingen de ijver versterkt wordt. Dat gebeurt letterlijk in gebieden in onze wereld waar mensen vervolgd worden. Er zijn dorpjes in Pakistan waar de kerk met luidsprekers over de hele moslimdorp het evangelie laat verkondigen vanuit de kerk. Ze zijn niet bang. De druk, is werkelijk. Maar ze willen nog met nog meer ijver de Heere dienen. En in tijden van moeite en verdrukkingen, dan mag een kind van God weten dat hij een goede herder heeft die hem leidt en bemoedigt. En dan mag een kind van God zien in verdrukking dat hij voor een rechtvaardige zaak ijvert. En zo wordt hij bekrachtigd. En wanneer Gods kinderen ijveren voor de Heere, dan zien ze dat ze een barmhartige God hebben die hen ondersteunt en hen versterkt. En dan is er ook het besef dat God een heerlijke hemel heeft om hen te ontvangen. En daarom al is er verdrukking en al zijn er bestrijdingen, toch zullen Gods kinderen door de genade van de Heilige Geest ijver hebben om in de wegen van de Heere te gaan. Dat is hun verlangen. En dan kunnen ze zelf zo sterk gemaakt worden, dat ze onwankelbaar worden. Dat ze tot geen enkele prijs hun belijdenis zullen opgeven. Dan kan hun aangezicht gemaakt worden als een diamant. Staat in de Bijbel. Bij de profeet Ezechiël. 3 vers 9. Uw voorhoofd heb ik gemaakt als een diamant. Harder dan een rots. Vrees hen niet. Ontzet u niet voor hun aangezichten. De diamant is het hardste van alle edelstenen. Het is harder dan een kiezel. Steenboren hebben vaak een diamanten kop. Maar dat dringt overal door. Vuur verbrandt een diamant niet. Water kan het niet oplossen. Een diamant verandert niet. En zo is een kind van God onder druk en moeite gesteld als een diamant. Bekrachtigd door Gods geest, onwankelbaar door de kracht van de Heere in hen. En zo maakt de Heere zijn volk vol ijver. Dat ze onoverwinnelijk worden. Niet door hen, maar door Gods geest. Wat de Heer tegen Jeremia zegt, ik heb u gemaakt tot een koperen zuil. Tot een ijzeren muur. Ze zullen tegen u strijden, maar ze zullen u niet overmogen. Ik ben met u om u uit te helpen. Misschien gaat u ook door een bepaalde strijd heen. Heel persoonlijk, waar u eigenlijk niet over spreekt. En u voelt dat als een bestrijding, als een worsteling. Misschien hebt u het er moeilijk mee, misschien benauwd onder. De Heere kan u zo sterk maken als een diamant. De Heere kan u vullen met ijver voor zijn huis. Ijver voor de naam van de Heere. Dat u op een juiste wijze ijvert voor zijn woord. Met liefde, met ootmoed. We zien het ook bij de apostelen. Die hadden hun leven ervoor over. Om de Heere te dienen. En zelfs de profeet Jona. Die wij eigenlijk een vrij negatieve klank geven. Hij wilde eerst niet en vluchtte weg. Dat is waar, dat was verkeerd. Maar die man had toch zoveel geloof daar en zoveel ijver. Dat hij gaf zichzelf op. Gooi mij maar overboord, het is mijn schuld. Ik heb gezondigd. De Heere zij mij genadig. En ik werd overboord gegooid en Jona dacht, nou verdrink ik. Maar de Heere beschikte een vis. En Jona ging daarna wel naar Nineveh. Een heidense stad. De moordenaren van zijn volk. En daar preekte hij 40 dagen lang. Dat was ook ijver. Zichzelf op te geven. Ter wille van de bemanning van dat schip. Zo hebben Gods kinderen ook zichzelf liever laten doden dan dat ze de Heer Jezus zouden verloochenen. De ijver voor Gods huis. Maar dat zien wij volmaakt in het offer van de Heer Jezus Christus. Hij was vol verlangen om de Heere te dienen. Hij gaf zichzelf om zijn volk vrij uit te laten gaan. Hij wilde liever ondergaan in de toren van God en dat zijn volk daarin zou omkomen. Zo groot was de ijver voor zijn volk, de ijver voor de eer van God, de ijver voor de zaligheid van zondaren. Hij wilde hen niet beschamen die hem verwachten. Want de Heere Jezus wist van al de vromen, al de eeuwen door, die hem verwacht hadden. En zelfs zijn discipelen, die nu alle kanten opgevlucht waren, het was toch de hemel, de hemelse Vader, die hen geopenbaard had, dat Christus de zaligmaker was. Al begrepen ze dat toen niet, en al dachten ze dat alles kwijt en alles verloren was, toch had de Heere zo'n ijver, dat hij in vers 7 kon zeggen, laat hen door mij niet beschaamd worden, die u verwachten, o Heere, Heere der Heerscharen. Laat hen door mij niet te schande worden, die u zoeken, o God Israëls. En wat een troost voor u die de Heere verwacht. Wat een troost voor u die de Heere zoekt. Hij is de dood ingegaan. Hij heeft de straf betaald. Hij heeft voor alle zonden betaald. Zijn bloed reinigt van alle zonden. Opdat u die hem verwacht, u die hem zoekt, in al uw zielsverdriet, dat u niet beschaamd zult worden. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Dat is geloof. Dat is uitzien naar de Heere. Dat is zien op Jezus. En ze zullen niet beschaamd worden. Ze zullen niet te schande worden. Die hem zoeken. Omdat de Heere Jezus zo'n ijver had. Om hen te behouden. En dat wordt verder uitgewerkt wanneer wij letten op zijn liefde. Want in dit alles, u voelt het wel. Daar zien wij de brandende liefde van de Heere Jezus. Hij wilde zichzelf geven tot in de bodemloze put, de buitenste duisternis. Hij, zoveel liefde, hij gaf zichzelf over voor de eer van God en dat Gods huis vol zou worden. Nergens zien wij zo'n liefde. Laat deze liefde ons versmelten. Wij waren allen vleeselijk verkocht onder de zonde. En we waren onder de toren van God als het ware opgesloten in een kelder, in een kerker. Het vonnis was al geveld en wij wachten op de uitvoering van dat vonnis. En toen kwam Christus. Hij ontgrendelde de deur. Hij bracht verlossing. En hoe deed de Heere Jezus dat? Deed de Heere Jezus dat door te vragen aan zijn vader, Vader, wilt u ze toch nog vergeven? Niets daarvan. Dat wilde de Heere Jezus ook niet. Want dat zou ten koste gaan van de eer van God. Dat zou ten koste gaan van de godheid van God. Er moest een prijs betaald worden. En er was maar één prijs mogelijk, de prijs van zijn bloed. Dat was de hoogste prijs. En zo groot was zijn liefde dat hij dat wilde doen. Hij wilde zondaren verlossen van de slavernij, van de dood en van de hel. Hij wilde de oorzaak van onze zonde wegnemen. En dat is het boos hart. Hij wilde lijden en sterven en daarmee de Heilige Geest verdienen. En zo zouden mensen vernieuwd worden. Ze zouden door Gods geest een nieuw hart ontvangen, een nieuw liefde, een nieuw verlangen, een nieuwe ijver. Nu niet meer voor de dingen van deze wereld, maar voor de Heere en voor zijn eer en voor zijn naam en voor zijn kerk. Liefde hebben ze geleerd, omdat zijn liefde in hun hart kwam. Zo heeft de Heere Jezus uit liefde geleden, opdat mensen vernieuwd zouden worden. Dat de oude mens gedood zou worden, de nieuwe mens gevormd naar het beeld van Christus zou opstaan. En zo leidt de Heere Jezus een volk, dat zij leren wandelen met hem in liefde. Ze leren zichzelf overgeven aan hem. Ze bidden dat God hen wil nemen. Ze leren luisteren naar zijn woord. Ze onderzoeken zichzelf of ze wel oprecht voor de Heere wandelen. Deze Christus is heerlijk. Hem hebben wij nodig. Allemaal. En wij worden tot hem genodigd. En hij is volkomen genoeg voor al uw zonden. Hij heeft de toren van God tegen het ganse menselijk geslacht gedragen, getuigt de catechismus. Er is in hem volkomen genoegdoening. En wanneer u deze liefde op u in laat werken, we kunt ook zo zeggen, wanneer deze liefde in uw hart komt, dan kan het niet anders of u gaat hem lief hebben. Hij die van eeuwigheid bekleed was met heerlijkheid, dan krijgt u hem lief. Dat hij mens wilde worden, honger en dorst, vermoeidheid, gevaren, smaadheid, armoede, verwijten, slagen, vervolging en tenslotte ter dood gebracht wilde worden. De rechter van heel de wereld. Wij zien hier, hij wordt beschuldigd, hij wordt veroordeeld en hij wordt terechtgesteld door nietige mensjes. Hier zie ik de God van het leven. En hij hangt aan het vloekhout van de dood. Ik zie hier de eeuwige Zoon van God. En hij worstelt onder de toren van zijn Vader. En daar hoor ik hem uitroepen. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Hij had zijn God lief, zelfs in de buitenste duisternis. En nu was het al gemeente. Onuitsprekelijke liefde geweest van God. Wanneer de Heere God engelen gezonden had, die ons in dit leven zouden dienen. Nee, ze konden ons niet zalig maken, maar dat verdienen we immers ook niet. Maar dat we toch de tijd van ons leven gediend zouden kunnen worden door engelen, dat zou al een wonder van onverdiende genade geweest zijn. Of dat de Heere ons bepaalde dieren gegeven had, die ons zouden kunnen helpen met ons werk en die we niet hoefden te temmen, ze waren al tam. Stel u voor dat de Heere dat gedaan had, dat de Heere kunnen doen. Dat was een onverdiende zegen geweest. De aarde bracht toch immers vloek en doornen en distels voor, maar dan geeft de Heere zulke grote zegeningen. Die konden ons niet zalig maken, maar dat verdienden we ook niet. Maar dat doet de Heere allemaal niet. Hij zendt zijn Zoon. Want hij alleen kan ons zalig maken. Dat is de rijkste, de heerlijkste, de machtigste genade van God. Dat Christus kwam en hij gestorven is voor mensen als wij zijn. Zie toch op deze Heere Jezus. Hij stierf opdat u zou kunnen leven. Hij nodigt u tot het leven. Hij roept u tot het leven. Want allen die onder het evangelie zijn, die worden welmenend geroepen. En daar mag u antwoord op geven. U mag komen zoals u bent. En dan zult u niet blijven wie u bent. Maar dan zal Hij u veranderen. Zie toch op Hem. Hij stierf opdat u zou leven. En dan was het niet zo dat de Heer Jezus kwam en dat Hij stierf en dat Hij daarna u nog voor 100 jaar naar de hel zou sturen. En daarna mocht u in de hemel komen. Dat was al onuitsprekelijk groot wonder geweest. Ik zit in de hel, hoe vreselijk dat ook is, maar na 100 jaar kom ik eruit. Maar de Heer wil niet dat u 1 ogenblik in de hel komt. En daarom onderging Hij die straf, die verschrikkelijke straf, waar Hij doodsbang voor was. En daar hangt Hij, tussen hemel en aarde. We begrijpen het niet. Och, dat onze ziel toch liefde zou hebben voor zulke zaligmaker. Ja, dat we ziek van liefde zouden zijn. Krank van liefde, zoals het Hooglied het zegt. Dat is de enige ziekte die gezondheid voor ons inhoudt. Dat we ziek zijn van liefde tot Hem. Of dat we een liefde zouden hebben voor Hem, zo sterk als de dood. Hooglied 8, vers 8. Dat is de enige dood die leven voor ons geeft. Een liefde zo sterk als de dood. Zie dan Christus met al zijn wonden. Elk wond spreekt ons van liefde. Elk druppel bloed is vol eeuwige liefde. Met al de rijkdom en goederen die wij allemaal bezitten, zie toch op dat bloed. Dat is ware rijkdom. Straks laten we alles achter. Naakt zijn we op de aarde gekomen. Naakt worden we eruit gedragen. Maar zie op dat bloed. Zie op Christus. Hij in dat lijden. Om u te kunnen behouden. Om u eeuwig leven te kunnen geven. Een nieuw lichaam. Een nieuw hart, een nieuwe toekomst, eeuwig leven. En zijn bloed is genoeg, wie u ook bent. U kunt behouden worden. U wordt uitgenodigd om tot het bruiloftsmaal van het Lam. U wordt uitgenodigd om de toevlucht te nemen tot deze God. Hij liet zich verteren, opdat hij u zou kunnen behouden. En daarom is deze prediking een levende prediking, een appel op u. Gods kinderen, onthoud het. Dat Hij u heeft lief gehad met een eeuwige liefde. Hij gaf zichzelf voor u. Laat zijn liefde ingekerfd mogen worden in uw ziel. Wil het nooit vergeten wat Hij gedaan heeft. Misschien gaat u door moeite heen. Misschien hebt u wat pijn of zijn het teleurstellingen. En misschien denkt u, waar is de Heere in dit alles? Zie op Hem, dat kruis. Daar is de Heere in dit alles. En Hij wil u troosten en opbeuren in de moeite waar u doorheen gaat. U mag elke dag opnieuw tot deze zaligmaker komen. En Hij zal u liefde geven en in de kracht van die liefde kunt u elk vijand overwinnen door Hem en door al de moeite heen gaan. Want Hij is immers uw herder die voor u zal zorgen en u zult geen gebrek lijden, want Hij heeft u lief met een eeuwige liefde. Hij bewijst het toch dat Hij voor u gestorven is aan het kruis. O, zoek dan dicht bij Hem te leven. Zoek Hem meer en meer lief te hebben. En dat dat het doel van uw leven mag zijn, om Hem lief te hebben. Hem te kennen. want hij is het eeuwig waard. Amen. Wij zingen Psalm 69, het vierde vers. Laten wij bidden en danken. O Heere, zo naderen wij voor uw heilig aangezicht, om u te danken voor uw onuitsprekelijk groot offer. We willen u danken voor dit evangelie van Goede Vrijdag. Het is voor ons zo goed, zo onuitsprekelijk goed, en het was voor u zo nameloos verschrikkelijk. O Heere, doe ons de zonde haten. Doe ons u liefhebben. O, wil in onze harten werken, dat we nooit gewoon aanraken wat u gedaan hebt. En dat we dit evangelie, dat we misschien wel jarenlang gehoord hebben, dat het altijd weer nieuw en sprankelend en fris zal zijn. En dat het ons mag brengen tot in de binnenkamer, om van u het eeuwige leven te zoeken en te vragen. Heere God, geef ons ernst in het leven. Want het leven is een serieuze zaak. We hebben een ziel voor de eeuwigheid. We dragen schuld en smaadheid op ons. En daar zullen we van verlost moeten worden. En die oude mens die we met ons omdragen, moet sterven en moet een nieuw mens komen. Heere, zo komen wij tot u met al deze zaken die zo werkelijk zijn, zo nodig zijn en die u ons zo vriendelijk en lieflijk aanbiedt. Heere, doe ons komen, doe ons luisteren naar uw woord, doe ons leven met u. Dat de gemeenschap met u, met de lijdende en verheerlijkte Christus, een beleefde werkelijkheid mag zijn. O, wat hebben wij de hulp van uw Heilige Geest nodig. En daarom daal af, o Schepper Geest, en vernieuw onze harten en verheerlijk de Zoon in ons tot eer van God de Vader, om Jezus wil. Amen. Zingen wij Psalm 85, het eerste vers. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.